Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die ook met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee G. Draaier uit Uchelen. Aart van Andel is de organist. Er zijn vandaag twee collecten voor de kerkelijke kassen en voor de plaatselijke evangelisatie. En de deurcollecte gaat naar de winterkleding voor Dakar en omstreken. En de bloemengoed gaat naar zuster C. Neve Enkelboom, Nijhoflaan 34. Dan worden zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 18. Schriftberijmingen 18 zingen we na welkom en mededelingen. Na Votum en Groet zingen we uit Psalm 90 de verzen 1 en 2 in de nieuwe berijming. Psalm 90, de verzen 1 en 2, in de nieuwe berijming zingen we na Votum en Groet. En na de lezing van de wet zingen we weer van Psalm 90. Dan de verzen 5 en 8. Ook in de nieuwe berijming. Psalm 90, de verzen 5 en 8, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het bekende kinderlied, lees je Bijbel, bid elke dag. Na de schriftlezing zingen we Psalm 24, de verzen 1 en 5. Psalm 24, de verzen 1 en 5 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging zingen we Psalm 145. De verzen 1 4 en 5. Psalm 145, de verzen 1, 4 en 5 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot uit het liedboek, gezang 479. De verzen 1, 2 en 4. Uit het liedboek gezang 479, de verzen 1, 2 en 4 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit het boek Genesis. Genesis hoofdstuk 1, de verzen 1 tot en met 5. En de verzen 20 tot en met 28. Genesis hoofdstuk 1. De verzen 1 tot en met 5 en de verzen 20 tot en met 28, de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging, dat zijn de verzen 26 tot en met 28. De verzen 26 tot en met 28 van het genoemde schriftgedeelte zijn de verzen, de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, alle gasten in ons midden, alle luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal dominee Draaier ons voorgaan. Dominee Draaier is secretaris, diaconaat en zending, met als woonplaats Uchelen, en dat ligt vlakbij Apeldoorn. In de middagdienst is broeder C.J. Slager onze voorganger. Volgende week zondag zal in de morgendienst dokter Anders Soeters uit Amersfoort ons voorgaan en in de middag dokter Anders Plantinga uit Zoetermeer. Morgenavond hoopt de kerkenraad te vergaderen en we herinneren u aan de bevestigings- en intredendienst van dominee Haan van de Heuvel te Ridderkerk, aanvang vanavond om 7 uur. Ter voorbereiding op de dienst willen we zingen uit schriftberijming 18, vers 1, 2 en 3. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
We zijn hier vanmorgen gekomen om te antwoorden op Gods woorden. En omdat wij gevraagd worden te antwoorden, belijden we eerst dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat Hij is begonnen. En God groet u met de woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Laten we samen God lof zingen met die prachtige psalm. Psalm 90, de eerste twee versen. De psalm waarin God wordt neergezet als degene die ons leven begint en ons leven vasthoudt. Psalm 90, vers 1 en vers 2. Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen de zekerheid van allen die u vrezen. Je hebt natuurlijk allemaal hier op de avondmaaltafel die plantjes gezien. Althans, die werkjes die de kinderen gemaakt hebben. En dan denk je natuurlijk van ja, wat is dat voor rommel? Waarom staat dat op de tafel? Nou, ik heb gevraagd aan u als gemeente om de kinderen zoiets te laten maken. Want ik wil het vanmorgen met u hebben over zorgen. Samen zorgen. Samen in verantwoordelijkheid zorgen. Voor alles wat God ons geeft. En wij hebben zitten nadenken, hoe kun je dat nou gestalte geven? Zo eventjes 1, 2, 3. En toen dachten we, laat als de kinderen daar nou eens zo'n plantje voor maken. Weliswaar, ze maken het en ze laten het niet groeien en zo. Dan zou het heel veel meer voorbereiding vergen om zo'n plantje te maken. Maar ze kunnen het wel uitknippen en plakken en kleuren enzovoort. En de kinderen hebben daar zorg aan besteed. Nou, als God ons deze wereld geeft, dan is dat ook een opdracht. Dat wij zorg besteden aan deze wereld. Dat hebt u allemaal vandaag al gedaan. Jongelui, jullie hebben toch zorg besteed in je kleren vanmorgen, of niet? Of heb je gewoon maar wat aangetrokken, zo van je loopt naar de kast en je trekt eruit en je trekt het aan? Of heeft je moeder het klaargelegd? Ja, je moeder legt het klaar en... Dan trek je het goed aan, ook niet achterstevoren, toch? Of deed je dat wel per ongeluk? Ja? Ja. Nou, volwassen mensen doen nog veel meer om zorg aan zichzelf te besteden. De een die kamt zijn haren, de ander die doet er bij de kapper wat bij mee. En er komen flesjes bij te pas, et cetera, et cetera. We besteden zorg aan ons kleren, maar zo bedoelt God het ook voor alles. En daar gaat het eigenlijk in de preek over. Zorg besteden aan alles. En omdat God vraagt om zorg te besteden, vroeg ik dus om van jullie om dat te maken. Als teken, zo hoort het. Dat doen we. Niet maar met onszelf alleen, maar met alles. Alles wat we doen. En als we dan de Bijbel open doen, kom je dat heel veel tegen. En je zou kunnen zeggen, als de dominee elke zondag de 10 geboden leest, dan betekent dat eigenlijk een opdracht aan ons. Zorg nou goed voor elkaar en voor de schepping. En daarom lezen we die ook. Ook om te beseffen hoeveel we fout doen daarin. Maar vooral om ons weer op te scherpen. Te zorgen dat we het weer gaan doen. En daarom luisteren we nu naar de voorlezing van de 10 geboden. De samenvatting die de Heer Jezus ons geeft. En ons antwoord is dan vers 5 en vers 8 uit Psalm 90. En God spreekt tot ons al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult geen gesneden beeld maken van enige gestalte dat boven in de hemel, of onder op de aarde, of in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, een jaloers God, zou u kunnen zeggen, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en het vierde geslacht van diegenen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van uw Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat ge die heilig zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die bij u woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij, want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte zijt geweest, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere u geboden de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren het huis, de vrouw van uw naaste. Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezels, kortom alles wat van uw naaste is, zult u niet begeren. En toen de Heer Jezus gevraagd werd, ja, maar waar gaat het dan om uiteindelijk? Want dat zijn er zoveel, zoveel woorden. Toen zei de Heer Jezus, waar het om gaat is dat jullie luisteren naar God. En dat je hem lief hebt boven alles en de naaste als jezelf.
Thank you.
Voordat we de Bijbel open doen, willen we bidden om Gods zegen en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel, u bent zo heel ver weg in de hemel. En toch, u bent ook zo heel dichtbij, onze Vader. En wij danken u dat we zo met u mogen spreken als onze Vader. Maar dat u ook veel groter bent dan welke vader die wij hier op aarde ook kennen. Dat u de grote God bent. Dat u God bent die alles in de hand houdt. Dat u alles geschapen hebt. Wij tekenen dingen na, wij maken dingen. En we kunnen van alles doen met wat u op deze wereld gezet hebt. Maar u bent de Heer, de koning van dit alles. En wij danken u daar van ganse harte voor dat u ons dat geeft en het laat gebruiken. En dat wij hier mogen zijn om dat te doen. En dat we bovendien u hier mogen ontmoeten. Heere God, dat spreekt helemaal niet vanzelf. Misschien zijn we er wel heel erg aan gewend dat we hier in de kerk komen. Elke zondagmorgen maken we ons op, we maken ons klaar en we gaan naar de kerk om de Bijbel open te doen, om te luisteren naar het verhaal wat de kinderklas wordt verteld. Wij bidden u, wilt u toch geven dat we, en al is het een heel klein beetje, beseffen dat het heel speciaal is om zo met elkaar hier te zijn en te luisteren naar u. Eigenlijk als leden van één grote familie bemoedigd en versterkt en gecorrigeerd te worden. Aangesproken te worden op dat wat we doen met wat u ons geeft en wat we gaan doen. En we bidden u, geef dan als we hier zijn dat we uw zegen ontvangen. We geloven dat, Heere God, dat u in ons midden wilt zijn. Dat u uw woord wilt laten spreken. Wilt u dan ons allemaal aanraken met dat woord door uw Heilige Geest. Geef dat we het zo mogen ervaren vanmorgen. Dat u ons als het ware opnieuw, of misschien zelfs wel voor de eerste keer, werkelijk op uw weg zet. En ons in dienst neemt om voor u er te zijn. Als uw kinderen, als uw dienaren. En we bidden u, Heere God, wilt u dan ons bereiken met dat woord van u? Wij hier in de kerk, maar ook al die andere mensen die naar u luisteren, waar ook ter wereld. De een in een gebouwtje wat wij geen kerk zouden noemen. Misschien anderen onder een boom of verborgen, omdat de regering niet wil dat ze naar u luisteren. Misschien waren er ook vanmorgen heel veel die heel bewust zeiden, nee, ik ga niet naar de kerk. Wilt u dan, Heere God, toch ook met hen zijn? We bidden u voor hen die ziek zijn en die daarom hier niet kunnen zijn. Zegen hen ook op hun plaats. Wij bidden u dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. En dan gaan we nu het kinderlied zingen, heb ik begrepen. En dan gaan de kinderen naar de zondagschool.
Thank you.
Vanmorgen willen we speciaal stilstaan bij zending en diaconaat. Onder het thema van samen zorgen in verantwoordelijkheid. En daarvoor heb ik gekozen Genesis 1. En dan wil ik de eerste 5 versen met u lezen en vervolgens de versen 20 tot 28. En daarna zingen we uit Psalm 24, de psalm over de binnentocht van God in deze wereld. De versen 1 en 5 in de oude berijming. Dus we lezen Genesis 1, vers 1 tot 5. En dan Genesis 1, vers 20 tot 28. En zingen daarna Psalm 24, 1 tot 5 in de oude berijming. Genesis is een prachtig lied gecomponeerd om ons eigenlijk onder de indruk te laten komen van de schepping. En wat daar zo allemaal bij gebeurt. En dat lied dat begint dan: in de beginning schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed en de geest Gods zweefde over de wateren. En God zei: er zij licht, en er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En dan vanaf 20. En God zei dat de wateren wemelen van levende wezens. En dat het gevogelte van de aarde vliegen langs het uitspansel des hemels. Toen schiep God de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan de wateren wemelen naar hun aard. En allerlei gevogelte naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zegende en zei: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde in de zeeën, de wateren in de zeeën en het gevogelte wordt talrijk op de aarde. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei dat de aarde voortbrengen levende wezens naar hun aard, vee en kruipend gedierte en wild gedierte naar hun aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte naar zijn aard en het vee naar zijn aard. En alles wat op de aardbodem kruipt naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zei: laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Dat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipende gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen, en God zegende hen, en zeide tot hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Zalig die het woord van God horen en bewaren. de preek zingen we uit Psalm 145, drie coupletten, vers 1, 4 en 5, ook in de oude Bijbel, Psalm 145. En de tekst voor vanmorgen is dan Genesis 1, vers 26 tot en met 28, en die wil ik toch graag nog een keer voorlezen. God, zij laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels, en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hem. En God zegende hen en zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de vissen van de zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders, jonge mensen, u hebt misschien wel gedacht, zending en diaconaat vanmorgen en dan Genesis 1. Als wij het toch over zending hebben en over diaconaat, dan beginnen we bijvoorbeeld bij Genesis 28, het laatste verse, de grote opdracht, ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Of Matthäus 25, diaconaat, waar de Heer Jezus zegt, als je iets gedaan hebt van zorgen voor de ander, dan heb je dat voor mij gedaan. Of misschien wel Handelingen 6, waar, zoals veel mensen denken, de eerste diakenen worden ingesteld. Maar misschien moet ik u dan uit een droom helpen, als u dat nog altijd dacht, dat daar diaconaat begint, in Matthäus 25, of Handelingen 6, en Matthäus 28, voor zending. Want zending en diaconaat beginnen natuurlijk niet daar. Absoluut niet zelfs. Dat zou een enorme versmalling zijn van de Bijbelse boodschap. De Bijbel is ontstaan uit het plan van God met deze wereld. Hij schiep de mens om in een goede relatie met zijn maker te leven. Daarom sprak God met hem. Daarom zond hij zijn profeten. Daarom zond hij zijn zoon. Daarom kwam de Heilige Geest. En daarom gaf hij opdracht aan zijn gemeente om dat plan uit te voeren. Missionair, diaconaal bezig zijn begint dus niet bij de opdracht, maar begint bij de opdrachtgever. En als je dat inziet, als je dat begrijpen gaat, dat de getuigende levensstijl niet maar een hobby is van een paar diakenen die u aanstelt, of een zendingscommissie die wordt ingesteld door de kerkraad, maar dat een getuigende levensstijl de kern is van uw christen zijn, van uw gemeente zijn, ja, dan denk ik dat u een hele slag voor uzelf gemaakt hebt. En dat missionaire, dat diaconale, die levensstijl, daar wil ik vanmorgen graag met u over praten. Vanuit Genesis 1. Want daar benoemt onze schepper, onze onderhouder ons tot diakenzendeling. Iedereen afzonderlijk. Vanaf Genesis 1, vers 26 tot 28 heet u dus niet christgereformeerd kerklid. Ja, misschien ook wel. Heet u gewoon diakenzendeling. Het zijn de oudste ambten in de kerk. Diakenzendeling. Met een streepje ertussen. Natuurlijk, die namen die komen pas later. Die hebben we op een bepaald moment gebruikt. Maar het zijn de oudste ambten. Zorgen voor mensen, voor dieren, voor planten die het nodig hebben ten dienste van de schepper en in zijn dienst, tot zijn eer. Zo wilde God het vanaf het begin, dat wij als diakenzendeling de wereld ingaan. Samen zorgen in verantwoordelijkheid heb ik dat genoemd. En dan wil ik u op drie punten wijzen. Het eerste wil ik het hebben over in welke context doen we dat nou, zorgen? En dan, wat zijn dan die werkers? Wie zijn dat dan? En ten derde, ja, wat houdt dat dan in, zorgen? Dus eerst de context, dan de werkers en dan de inhoud. Makkelijker kan het haast niet, zou ik zeggen. Maar dan kunt u mij een beetje volgen en weet u ook ongeveer wanneer de preek afgelopen is. Wat in Genesis 1 eigenlijk steeds weer opvalt, is dat God die opdracht mede om ons in een prachtige omgeving laat uitvoeren. Natuurlijk, God geniet van alles wat hij schept. Maar hij rust pas als de mens er is, dan staat als het ware de kroon op de schepping. Dan staat hij stil en dan zegt hij, doe maar, ga maar, aan de gang. Hij maakt en ziet de mens dus niet als een speelbal. Dat ben je als mens helemaal niet, een speelbal van de machten in de natuur. Je bent ook niet een grilletje van een of andere geschapen werkelijkheid of zo. Nee, je bent ook evenmin de alleenheerser die wel even uit zal maken hoe en wat we kunnen doen met dit of dat in de schepping. Nee, hij zegt, je bent in mijn dienst. Als mijn partner, voor wie ik het allemaal in orde heb gemaakt. Zodat u, jij en ik, wij er vrij, mondig en verantwoordelijk voor kunnen zorgen. Mee om kunnen gaan. God heeft ons dus gewild, broeders en zusters. Je bent maar niet op de wereld geplaatst door een of andere twee mensen die dat leuk vonden. De Bijbel zegt heel duidelijk, je bent gewild. God heeft je gewild. Als mens. En heeft gewild dat het zo gebeurt zoals het gebeurt als kleinkind. Door je ouders wil God jou op de wereld zetten. Zo staat het in de Bijbel. En zo moeten we er dus ook met elkaar over spreken. In die prachtige context van die schepping komen wij daar ineens in. Niet als gril of als speeltje van een godheid of iets dergelijks. Niet om de survival of the fittest te gaan spelen met elkaar. Of van de productielijn te rollen. Nee, God zegt, jij mens, jij bent welkom op deze wereld. Door mij gemaakt voor mijn schepping. Om ervan te genieten. Wel bewust worden we daar neergezet, in die schepping. En dat blijft staan. Zelfs als de zonde de wereld in komt in Genesis 3, dan nog zegt God, neem dat blijft staan. Ik heb jullie gewild, daar, op die planeet, in de wereld. En hij wil ons nog steeds. Daarom gaf hij zijn zoon. En daarom zoekt hij ons in ons kapotte leven op met die boodschap van, ik zoek jou te helpen, jou te helen, jou te verzorgen. Ik wil niets liever dan dat je mens bent met mij. Dat je leeft van mijn genade, verzoend leeft. Niet vechtend en rollenbollend over de straat vliegt, maar gewoon leeft uit de liefde in deze wereld. Mijn liefde. Dat is Gods geheim van liefde en trouw vanaf het begin. Dat wij er zijn in deze wereld. Door hem daar neergezet. En dat blijft. Zelfs al doen alle mensen hem pijn. Maken mensen van hun leven een puinhoop. Hij wil dat het zo blijft. Dat we hier zijn met elkaar. In wat hij ons gegeven heeft. Zijn eigen zoon is daar het overtuigende bewijs van. En wie wel eens negatief over zichzelf denkt. Of bij zichzelf tot de conclusie komt. Nou ja, wat heb ik er nou eigenlijk van gebrouwen. En die moet toch maar weer die eerste bladzijde van de Bijbel opslaan. En gaan lezen. En horen, maar God wilde mij. Ik ben er niet zomaar, ik ben er voor God. Zo gewild zijn wij, hier in deze schepping. We zijn dus niet een toeval, per ongeluk hier tot stand gekomen. Niet een survival of the fittest die uiteindelijk is blijven bestaan. De Bijbel zegt over al die theorieën en die gedachten, mooi. Maar ik vind dat je er voor mij bent. Achter ons bestaan, zegt het geloof, zegt de Bijbel, luid en duidelijk staat de goede schepper, die alles, alles voor mij over heeft. Die zorgt als een vader dat ik er kan zijn. Die mij verstand heeft gegeven, die mij mogelijkheden heeft gegeven. Die prachtige schepping heeft gemaakt voor mij, voor u. Om in zijn naam te zorgen voor diezelfde schepping. Met anderen samen. En als je dat goed ziet, broeders en zusters, dan valt er ook één heel groot punt met één op. Dan betekent het dat niet alles om jou draait. Dat jij niet de baas bent. Dat jij niet alles maar kunt doen wat je wilt. Het gaat niet om jou. God gaf ons de plaats. Daar waar u bent. Onze eigen plaats. Niet de centrale. Niet de belangrijkste. En dus kun je rustig gaan zitten en zeggen van... Wij leven een gekregen leven. Wij hoeven ons niet leeg te werken of kapot te vechten om alles draaiend te houden in deze wereld. Wij zijn onmisbaar. Nee, je ontvangt van je schepper je plaats daar, op dat moment in de geschiedenis. Die hoef je dus niet te veroveren. Zo van, ik moet, ik zal. Hij schenkt je die. Jouw plek. En hij schenkt je alles wat je daarvoor nodig hebt. Je mag kiezen, je mag je hoofd gebruiken om langzaam maar zeker je plekje in te nemen. Als je zoals jullie jongelui aan het studeren bent, et cetera. Dat maakt je bijzonder. In die prachtige schepping. Maar niet het belangrijkste dus. Je bent een heel bijzonder mens. Een uniek mens zelfs. Maar niet het belangrijkste. Dat is de context waarin wij worden neergezet. Dat is de context waarin je diakenzendeling bent. Waarin je zorgt voor deze wereld. In die prachtige wereld die God maakt. Als door God gewilde mensen. In die wonderschone schepping. En dan ben ik als het ware al naar het tweede punt toe gelopen. Want ja, het eerste en het tweede lopen echt wel een beetje in elkaar over. Want je bent... Ik ben wel heel bijzonder als werker. Maar er is nog iets. En dat is echt de kern van dit tweede punt. Als God ons schept, broeders en zusters. Misschien hebt u het een beetje meegelezen met me. Als God ons schept, dan staat er iets heel bijzonders. En dat kun je alleen goed beseffen als je begint bij het begin. Maar omdat het hoofdstuk zo lang is, wilde ik maar twee stukjes lezen. Als God gaat scheppen, dan staat er dat hij schept naar zijn aard. Een hele simpel woord eigenlijk. God schept naar zijn aard, naar zijn soort. Je leest dat als God de planten maakt, de dieren maakt. Alles wordt geschapen naar zijn aard. Dat betekent dus niet dat God een blauwdruk in de hemel had. Zo van, nou even kijken, hoe zag het er ook alweer uit? Oh ja, zo moest het. En dat hij niet elke keer die tekeningen raadpleegt, dat is niet de bedoeling, nee. Dat betekent dat het God bij het scheppen van planten en dieren erom ging dat zij zichzelf in stand zouden houden. Daar gaat het met de planten en de dieren om. Ze zijn er, en dat is een hele belangrijke conclusie die je met één hieruit moet trekken. Een conclusie die nogal... Ja, toch wel ons even stil moet zetten. Namelijk dat planten en dieren niet aanvankelijk door God geschapen zijn om voor ons om maar mee te doen wat we willen. Planten en dieren vinden hun doel, de zin van hun bestaan, in hun soort, betekent het wat hier staat. Daar is het functioneren van planten en dieren op gericht. En wij mogen ze dus niet misbruiken. God geeft ons, dat lazen we in het tekst dat we in die versen 26 tot 28. God geeft ze ons wel om te gebruiken. En daar zit een heel groot verschil tussen misbruiken en gebruiken. Wij mogen ze gebruiken voor onze voeding, voor onze kleding, maar niet misbruiken voor voeding en kleding. Planten en dieren hebben dus recht op ons respect. Zij zijn er om in stand te blijven. Je gaat dus voorzichtig met planten en dieren om. Je mishandelt ze niet. Nou ja, en dan kun je nog een hoop dingen doen, zeggen. En dan kom je er toch wel ook op dat bijvoorbeeld mensen die zich erg inzetten voor het behoud van soorten in de maatschappij nog niet zo'n raar bijbels uitgangspunt bij de kop hebben. Maar goed, laten we daar even over zwijgen. Dat is een ander onderwerp, dat hoeven we hier niet aan de orde te stellen. Wat opvalt, als God dan in vers 26 begint te spreken over dat hij mensen wil schapen, dan gaat het anders. Dan staat er niet en hij schiep de mensen naar zijn soort, naar zijn aard, dan staat er, hij schept de mensen naar zijn beeld, tot onze gelijkenis. Dat wil zeggen dat ons er zijn niet betekent dat wij de soort mens in stand moeten houden. Daar is het niet om te doen. Daar is het God niet om te doen. Het is God erom te doen dat wij een verhouding met hem hebben. Dat wij hem weerspiegelen in de wereld. Dat onderscheidt ons van planten en dieren. En als je dus zegt, ik heb God niet nodig, dan zeg je van, ik kan het zelf wel. Dan leef je, zegt de Bijbel, eigenlijk onder de maat van je mens zijn. Je bent tevreden met, nou ja, gewoon zorgen dat je mens in stand blijft. Dat de wereldbevolking op peil blijft. Dat je voldoende kinderen krijgt en die weer voldoende kinderen, et cetera, et cetera. Leven zonder God betekent, nou ja, gewoon maar doen. Doorgaan en met ademhalen en kinderen krijgen, et cetera. Maar zo heeft God ons niet bedoeld. God heeft ons niet bedoeld om eten te drinken en vrolijk te zijn, et cetera. God heeft ons bedoeld om zijn gelijkenis te zijn in de wereld. En dat betekent dus niet dat wij een soort kopie van God zijn. Toen ik jong was, toen dacht ik dat altijd. Ik lijk een beetje op God. Want dat komt door dat woord beeld en dat woord gelijkenis. Maar dat betekent het hier niet. Het woord beeld, jongelui, en misschien, ja, ouderen, u hoort het te weten, want het is op catechisatie waarschijnlijk best wel verteld, maar het woord beeld en gelijkenis hier betekent dat je het beeld in de spiegel van God bent, als het ware. Dat je, als het ware, dat de mensen in jou eigenlijk God moeten zien. Je bent, als het ware, de afspiegeling van God. In deze wereld. Je kunt het ook anders zeggen. Je moet in deze wereld de God present stellen. Dat betekent namelijk beeld in het Oude Testament. Misschien kent u die geschiedenis van het Gouden Kalf. Ik neem eigenlijk aan, de meeste van u vrij regelmatige kerkgangers zijn, en dat u dat beeld, dat kent, dat Gouden Kalf. Op het moment dat de Aaron dat beeld onthult, dan zegt hij niet, kijk, zo ziet jullie God eruit. Dan zegt hij, nu is onze God erbij. Snapt u? En wat God nu wil door Genesis 1, daartegen ons te zeggen, je bent geschapen naar zijn beeld, betekent dat als het ware in ons God erbij is. Wij zijn een teken van God in deze wereld. Niet een mini-godje, maar een representant, een vertegenwoordiger. Als teken dat God aanwezig is. Wij zijn samen, man en vrouw, representanten van God in zijn schepping. Samen als verantwoordelijke personen, beeld, teken van God, die de wereld als het ware moeten laten zien. Kijk, zo werkt God nou. Zo is God nou zorgzaam bezig in de wereld. In zijn schepping. Als we dat vasthouden, dat je als mens een teken van God bent, hoort te zijn, verantwoordelijk mens bent in een bewuste relatie tot de ander, tot je omgeving. Kijk, dan gaat die missionaire, diaconale opdracht ineens heel anders klinken. Dan gaan zelfs die woorden uit vers 28 heel anders klinken. Die woorden van wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over het gevogelte des hemels, over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Ik denk, als ik u zou vragen van waar wijzen die woorden op, wees vruchtbaar, word talrijk, dat u dat wel weet. Daar zou ik dus niet zoveel over hoeven zeggen. De pastoor die ging vroeger, toen ik jong was, in de 50er jaren, weet ik het nog, dat de pastoor bij gezinnen waar niet genoeg kinderen waren gekomen, ging die langs en dan vroeg hij wel, wat doet de pastoor toch altijd bij dat gezin? Ja, er zijn te weinig kinderen. Ze doen aan geboortebeperking, zei mijn vader dan. En dat doet hij op basis van deze tekst. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een ontzettend uit zijn verband gerukte betekenis. Maar dat betekent het ook wel hoor, een beetje. Maar het gaat hier in eerste instantie, broeders en zusters, niet over hoeveel kinderen u hebt gekregen. Daar gaat het hier niet over. Dat hoort er misschien wel bij, maar het is een deel. Wij hebben deze tekst zo beperkt gelezen op dat er moeten kinderen komen idee, dat we bijna niet anders kunnen denken. Wees vruchtbaar, dat zegt God niet zomaar, dat zegt hij tegen verantwoordelijke mensen. Mensen die kunnen nadenken, die hun doel vinden in als God er zijn, hem vertegenwoordigen in de schepping. Dat zegt God niet tegen mensen die Gods water maar over Gods akker laten vloeien en niet nadenken bij wat ze doen. Alleen maar leven voor zichzelf bijvoorbeeld. Weet u, als God zegt tegen de dieren dat hij ze zegent, dan bedoelt hij van gaan zorg dat je soort in stand houdt. Maar als God de mens zegent, dan zegt hij leef nooit uit je instinct, maar begrijp wat je doet. Denk na bij dat wat je doet met mijn schepping en in mijn schepping. Goed nadenken over, laat ik het dan maar gewoon even nu ook zeggen, omdat ik erover begon. Goed nadenken over hoeveel kinderen je zou kunnen grootbrengen, is dus een vereiste. Dat is niet een hobby van een paar mensen, dat is een vereiste. De mens heeft zijn verstand gekregen om verantwoordelijk te handelen. Maar dat geldt niet alleen als het over kinderen gaat. Dat gaat om alles wat u gegeven is. Als daar staat, wees vruchtbaar, staat er niet wees vruchtbaar in uw voortplanting. Dat staat er niet. Er staat gewoon wees vruchtbaar. Algemeen dus. En dat betekent wees vruchtbaar in alles wat je hebt. Wees vruchtbaar en word talrijk. Dat betekent zorg dat alles wat je hebt zich als het ware vermenigvuldigt. Je gaven, misschien zelf moet je je tijd er nog wel onder zetten. Maar alles wat je hebt mag ten dienste staan aan de dienst, aan de schepping. Om zo tot je doel te komen, je bestemming, tot bloei te komen, elkaar te ondersteunen, te stimuleren, op te bouwen. Wees vruchtbaar en word talrijk. Met elkaar bouw het op tot een bloeiend geheel. Daar gaat het in ons mens zijn om, broeders en zusters, jongelui. Dat is veel wijder dan alleen maar dat verhaaltje over die pastoor en de voortplanting. Word talrijk, vervul de aarde. Wat staat er dan? Betekent dus niet, word steeds talrijker. Of zoals sommige mensen zeggen, wij zijn als mensen al een plaag op deze wereld geworden. Als God dat bedoeld had, dat wij steeds talrijker zouden moeten worden en dat het met 4 miljoen nog niet genoeg is, dat we nog door moeten gaan. dan denk ik dat we misschien tegen ons elkaar moeten zeggen, nou, misschien zijn we zo langzamerhand wel aan het einde van deze opdracht gekomen. 4 miljard, dat is eigenlijk te veel om hier op aarde een leven te hebben. Maar vervullen en talrijk worden betekent hier veel meer zorg dat deze manier van verantwoordelijk leven, deze manier van omgaan met elkaar en met de aarde, met de schepping, bekend en beleden wordt. Dat het uitgedragen wordt. Dat mensen zich bewust worden, oh kijk, daar gaat het om. Leven als representant van God. Nou, en dan zult u vast wel beseffen dat ik het hier heb dus over missionair diaconaal bezig zijn. Dat uw manier van leven, straks als u de kerk uitkomt, in feite al betekent, bent u nou missionair en diaconaal of niet? Houdt u rekening met God? Representeert u God in uw leven of niet? Samen verantwoord zorgen. Dat leer je aan elkaar. Dat draag je uit. Dat doe je voor aan je kinderen. Daar praat je over als het nodig is. Maar je leeft het in elk geval uit. Elke dag waar je ook bent. En dan die andere woorden, onderwerp haar, et cetera. Sommige mensen zeggen van, zie je wat, dan kunnen we de duim erop zetten. Wij zijn de baas. Wij moeten het uitmaken in de wereld. Nou, onderwerpen in de Bijbel wordt als het van God gebruikt wordt, en dat is heel vaak alleen zo. En dat betekent dus als het op een andere manier gebruikt wordt, dat je heel voorzichtig moet zijn om er een andere betekenis aan te geven. Als God zegt onderwerpen, en als God onderwerpt, doet hij dat op zijn manier. En dat is dus niet van, nou zal ik je eens even leren, als je niet wil luisteren, gaat de knoet erover. Dat bedoelt God absoluut niet. Dat is niet de aarde in bezit nemen en er baas over spelen. Laat ik het voorbeeld maar even pakken. Jullie hebben misschien een eigen kamer. En nou, dan ben je baas, hè? U hebt een eigen huis, dan bent u de baas. En u zorgt dat dat er op een redelijke manier uitziet. En jullie je kamer. De ene is beter dan de ander, maar goed, laten we daar even niet over hebben. Maar in ieder geval, het is jouw domein en jij maakt daar de dienst uit. En je weet de weg daarin. En je zorgt dat het min of meer plezierig is. Uw tuin, u maakt hem in orde. U zorgt dat het een beetje representatief is. U wilt niet te veel uit de toon vallen of... Ja, als je geen groene vingers hebt, dan, nou ja, dan zo veel mogelijk stenen en zo. Dan. En in uw huis wilt u toch ook een beetje netjes hebben, een beetje lekker kunnen zitten, een mooie tv, et cetera. U onderwerpt uw huis, dan neem ik even de terminologie uit deze tekst, u onderwerpt uw huis aan u. En u bent uw baas, maar u zorgt er goed voor. Net als jullie voor jullie spulletjes, daar zorg je goed voor. Je pakt niet die computer als je hem dicht wil doen en je doet klap en je zet hem ergens, klapt hem ergens in een hoek. Dat doe je netjes en je iPod enzovoort en je iPad, of weet ik wat jullie allemaal nog tegenwoordig hebben. Daar zorg je goed voor, want dat is spul wat je... Ja, dat is van jou. Je zorgt er goed voor. Die ondertoon zit in deze woorden. Onderwerp de wereld. In Gods naam, zorg er goed voor. Heers over de vissen en de zee. Zorg er goed voor. Je maakt er iets moois van. Zoals een herder zorgt voor zijn dieren. Ezechiël zegt in de Bijbel ergens, een herder, een echte herder, geeft het zwakke dier iets om aan te sterken en geneest het zieke dier en verbindt het gewonde dier en brengt het verdwaalde terug en zoekt het verlorene. Nou, al dat soort dingen, dat hoort bij onderwerpen en heersen. Als je dat doet, kom je tot je recht. Als mens, representant van God. Zo onderwerp je. Niet met ditem. Of niet met de vuist. Nee, je bent bewust verantwoordelijk in Gods schepping bezig. Samen met elkaar. Ten opzichte van de aarde. Ten opzichte van de dieren. Ten opzichte van de mensen om je heen. Nooit ten koste van, maar altijd samen met Gods representant in deze wereld. Zo horen wij te leven. En nou denkt u misschien, en denk jij misschien, ja, maar gebeurt dat ook wel? Gaat dat wel zo? Nou, nee toch, hè? Eigenlijk niet. Het gaat zo niet. Wij zijn hard en hardvochtig tegenover elkaar. We hebben hard en hardvochtig over de schepping geregeerd. Wij hebben de schepping uitgebuit. En de Club van Rome heeft ons een jaar of 30 geleden wel duidelijk gemaakt, als we zo doorgaan gaat het helemaal niet goed. En al die milieurapportages die maken dat heel wel duidelijk. Het gaat niet goed. Wij hebben van Gods schepping geen bloeiende en geen groeiende schepping gemaakt, maar een stervende schepping. Op haar getrapt. Meedogenloos tegenover elkaar opgetreden. En als we de kans kregen, elkaar afgemaakt. Ja, soms treden we heel verantwoord op. Dan hebben we het over groene stroom. En over verantwoord en duurzaamheid en noem maar op. Proberen we het toch een beetje goed te doen. Maar echt beheren en bewaren zoals we het er net over hadden. Als je veel naar dat soort programma's kijkt, wat wij ervan maken, dan word je dus bij tijd en wijle gewoon depressief van. Zo slecht is het. Genesis 3 zei dat al, hoor trouwens, dat je er depressief van zou kunnen worden, want wij mensen hebben het ernaar gemaakt. Wij hebben gezegd van wij hoeven God niet te representeren. Wij kunnen het zelf wel. Wij maken zelf wel de dienst thuis. Wij zullen wel weten wat het beste is als we moeten heersen. Het is zo verschrikkelijk fout gegaan. En wij leven in een tijd waarin dat als het ware als een grote donkere wolk heel dicht bij ons komt. En toch, we kunnen natuurlijk heel veel. Al zijn we nauwelijks in staat om ons egoïsme te beheersen. Onze hebzucht te onderdrukken. Onze agressie de baas te kunnen. Wij zijn zelden bereid. Ga maar naar bij uzelf. Wij zijn zelden bereid om gewoon sorry tegen een ander te zeggen. Want we willen geen gezichtsverlies lijden, denken we dan. En wij dringen maar heel moeilijk door tot het hart van een ander. Wij organiseren onze natuur en onze cultuur, natuurlijk. Maar wat we aan de ene kant organiseren en proberen mooi te maken met ecoducten en ecologische grondstructuren, et cetera, dat breken we aan de andere kant weer af, want we willen toch wel eventjes lekker leven. Waar is die representant van God, broeders en zusters? Waar is die mens die God van, waarvan God gevraagd heeft van, doe dat nou, onderwerp nou de aarde, heers over haar, zorg voor haar. Waar is die? Wie brengt ons weer bij dat doel terug, want dat zijn we toch kwijtgeraakt? Nou, dan klinkt er plotseling uit Gods woord, ergens zo halverwege ongeveer, een tekst die zegt, om onze zonden werd hij doorboord, werd hij geslagen, om onze overtredingen waren op hem. Hij is gekomen, die ene, die echte representant, de Heere Jezus. Iemand die wist wat het betekende om te dienen, om te hoeden, om te zorgen. Om dienaar te zijn, bewaarder van God, herder voor de mens. Duurzaam op te treden, et cetera. Maar daarom werd hij wel gekroond aan het kruis. En doodgemaakt. Maar het was eigenlijk als het ware een opstapje tot zijn grootste bekroning. Hij werd opgenomen bij God in de hemel. Jezus Christus bracht ons terug bij die kern. Zorg nou voor dat hele kleine stukje wereld om je heen. Dien dan, dien dat. Hij wijst ons op onze bestemming, op ons doel. En hij draagt ons op, doe dat nou. Leef nou zoals een zorgzaam man en vrouw. Verkondig nou het woord in daden en woorden. Laat het nou zien dat ik jou wil helpen, jou wil duwen door mijn Heilige Geest. Als we gaan luisteren naar die ene Jezus Christus, dan kunnen we ineens weer zien, ja, zo hoort het, hè. Matthäus 25 dan, oh ja, Een beetje eten aan een gevangene geven. Iemand die honger heeft ook. Kleren geven. En noem maar op. Gewoon erop uittrekken. En goed doen. Zorgen voor de ander. Daar draait het nog steeds om. Dus nog steeds draait het niet om ons. Maar om God, om namens hem er te zijn. Mens te zijn. We zijn geen teken van onszelf, maar van hem. We hoeven niet onze eigen soort in stand te houden, maar hem in stand te houden, als het ware. Gelukkig doet hij het zelf, door ons elke morgen, elke zondag weer op te wijzen van, leef nou vanuit mijn liefde. Laat dat kwade nou na, vecht er tegen en begin nou een nieuw leven, een leven voor mij. En wij mogen onszelf herkennen in hem. Zo hoort het. Zo mogen we het nadoen. En dan zien, samen zorgen met elkaar en met anderen in verantwoordelijkheid voor wat hij ons gaf. Zoals hij dat deed, zoals hij ons dat opdroeg. Zo wil God ons wel bewust, wel overwogen samelen als man en vrouw in ons gezin, in onze samenleving. Herders van het kleine stukje schepping waar we in staan, wat ons is toevertrouwd aan het werk te krijgen. Vanuit de gemeente, waar je die opnieuw erop gewezen wordt, leef nou voor God. Uitwaaierend over heel de wereld. Ten dienste van hem, in dienst van hem. Overal, altijd, steeds weer, dag aan dag. Gewoon laat zien dat God je drijft. In al je daden, je woorden. Totdat hij terugkomt. En dan zullen we hem zien. Dan zullen we zien wat het uitwerkt. Als hij ineens alle zorg die wij zo moeitevol op ons hebben genomen. Naar zich toetrekt en zegt, kijk zo moet het jongens. Kom bij mij. En werk met mij aan deze nieuwe schepping. En wij mogen ermee beginnen al. In zijn plaats alvast een begin maken. Moeitevol, ja zeker. Maar wel een begin maken. We mogen bidden om zijn leiding, zijn Heilige Geest, om dat te doen. Betekenisvol bezig te zijn voor hem, voor anderen, tot eer van hem. Ik kan er heel warm voor lopen. En ik zou het liefst bij u naar binnen willen duwen. Maar ja, dat lukt niet. En daarom laat ik u nou voor vanmorgen met eigenlijk één vraag. Nou, twee dan. Ben jij al zo ver dat je zo voor God wilt leven? Dat is de ene vraag. En die andere vraag, en dat moet u zelf straks maar eens thuis beantwoorden. Wat is nou je reactie op deze ding? Amen. Laten we samen bidden en danken. En aan ons voorbeden en dankzegging willen we denken aan broeder Braam uit het Parkhuis. Zijn gezondheid gaat snel achteruit. Afgelopen woensdag, en daar willen we dan voor danken, dat de 50-plus reis heeft plaatsgevonden en dat het een goede en een fijne dag was. We willen ook bidden voor zuster C. Neven. Ze ontvangt de bloemengroet van de gemeente. En we willen God danken voor de Zuidhovendag van gisteren. Laten we samen bidden en danken. Heere onze God, wat zijn er toch prachtige dingen die uit de Bijbel naar ons toe komen. Zo rijk, zo vol van uw liefde en uw trouw dat u ons wilt in dienst wilt nemen. En dat hebben we van uw Zoon geleerd, dat we u dat mogen vragen om die dienstbaarheid ons te leren, ons met uw Heilige Geest zoveel energie, zoveel inzicht te geven, dat we dat doen op de goede manier. En daar bidden we ook om, Heere God. Dat we in ons hele leven, dag aan dag, zo zijn als mensen in uw dienst, representanten die u vertegenwoordigen. Die zich elke dag weer bewust zijn van, oh ja, de mensen om me heen, die moeten God zien. Als ik optreed, als ik spreek, als ik handel, als ik leiding geef, als ik gehoorzaam. Heere God, we beseffen, juist als we daar even over doordenken en het heel direct toepassen op onze dagelijkse taken, dat het veel moeilijker is dan we het zo in een uurtje aan elkaar kunnen vertellen. Dat het inspanning vraagt. En daarom bidden we u, helpt u ons daarbij. Geeft u ons overvloedig van uw geest om elke keer weer te beseffen, zo mogen we het doen. En als we het dan verkeerd doen, Heere, vergeeft u ons dan en leert u ons het goede te doen. Voor elkaar, voor u, voor de schepping. Heere God, we danken u dat u zo goed bent. En wij bidden u, wilt u zijn met deze wereld waar wij in leven, waar juist dat survival of the fittest, dat knokken voor je plaats, zo ontzettend veel nadruk krijgt, dat heel veel mensen eronder doorgaan, of er dreigen onderdoor te gaan. We bidden u voor hen. We bidden u voor deze wereld die vaak zo oppervlakkig denkt dat, ach, we komen gewoon ergens vandaan. En waar we naartoe gaan, ach, maakt ook niet zoveel uit. Heere God, wilt u toch dat besef in deze wereld geven? En als u ons daarvoor gebruiken wilt, doe dat dan, dat deze wereld toegaat naar dat einde. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die neerdaalt vanuit de hemel. Heere God, we bidden u voor uw kerk in deze wereld. Die op allerlei plaatsen zo missionair bezig wil zijn. Hier in Nederland en daarbuiten. Vlakbij ons. Onze eigen streek en ook ver weg. En als gemeente mogen we dan daarbij helpen door te bidden voor het werk in Mozambique. In het bijzonder waar het werk van de toerusting van mensen om uw woord te begrijpen door onze kerken wordt betaald. We bidden u voor al die werkzaamheden die daar rondom plaatsvinden. Voor de familie Vos en zijn collega's. We bidden voor dat andere werk van onze zending op zulke plekken in Gambia en Guinea. Maar ook in Afghanistan en Kirgizië. In Somalië, in Brazilië, in Ecuador, in Guatemala. Er zijn zoveel plaatsen, Heere God, waar onze kerken bezig mogen zijn. Door jongeren en ouderen. Met woord en met daden. Wilt u het zegen? Wij danken u voor het feit dat wij kerk mogen zijn hier. En dat er zo'n fijne Zuidhovendag was, zo'n gemeentedag waar gemeente en gasten elkaar konden ontmoeten. Dank dat het zo goed weer was. Dank u dat u onze God wilt zijn en ons wilt aansturen. We danken u voor de oudere reis die heeft plaatsgevonden. Ook een dag waar de ontmoeting er was en het fijne weer. En al met al een dag waar we tevreden naar mogen terugzien. En we bidden u, Heere God, wilt u zo zijn met ons als gemeente, als we zo met elkaar samenleven om elkaar te bouwen, elkaar te ondersteunen. En dan willen we speciaal bidden voor broeder Braam, die in zijn hoge ouderdom toch steeds merkt dat zijn gezondheid achteruit gaat. En dat als wij mensen erover spreken, we moeten zeggen dat zijn einde nadert hier op aarde. Wilt u hem nabij zijn en hem kracht geven, hem en allen die rondom hem staan, zijn vrouw en familie. We bidden u voor zuster Neven, aan wie we in het bijzonder denken omdat ze vandaag de bloemengroet krijgt. Heer, wilt u zo niet alleen haar, maar ook al de ouderen onder ons en de jongeren gedenken. Wees met hen in zondagsschool, waar ze op hun niveau kunnen horen wat u doet, wie u bent. Sterkt u hen. En zo brengen we al die zaken bij u, wetend dat u een almachtige God bent. Die hoort en verhoort. Wilt u dan ons horen? In de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Omdat we ook graag de kinderen iets willen laten zien van dat werk in Mozambique, gaan we nou eerst even wachten op de terugkomst van de kinderen. En broeder Kraan die zal de kinderen ophalen. En dan zal het orgel wat spelen daarna. Zal ik u iets laten zien van het werk in Mozambique. zendingswerk heeft effect gehad. Dat zijn ze met cijfers aan te tonen. Dat denken heel veel mensen wel niet, maar in 1900 was 2,5% van de wereldbevolking was protestants-christelijk. En 70 jaar later was dat verdubbeld. Nog weer 30 jaar later was dat weer verdubbeld. En dat betekent dat er op het ogenblik één van de 9 mensen op de wereld protestants-christelijk is. Terwijl christelijk, dat is dan weer even iets anders natuurlijk, dat is wat wijder. Daar zitten alle Grieks-orthodoxen en Rooms-katholieken zitten er ook weer bij. Dan praat je van 1 op de 3 is eigenlijk christen in deze wereld. De kerk die is dus heel erg explosief aan het groeien geweest. Dat is iets waar we heel blij om zijn. En daar mogen wij aan meewerken, daar in Mozambique. En u ziet daar in dat cirkeltje, ik hoop dat u het kunt lezen, dat woordje Mokuba staan. En daar is dominee Vos met zijn collega's aan het werk aan die TEE-organisatie. En deze man deed dat, die u hier ziet. Mutulima, dominee Mutulima, een ontzettende enthousiaste preker. Spreker moet ik eigenlijk zeggen. Hij had de radio uit 10 minuten tijd. Kreeg hij van Transworld Radio om het evangelie te brengen. En het gevolg was er duizenden mensen luisterden naar. En dat deed hij in die burgeroorlog van de 70er, 80 en begin 90er jaren in Mozambique. En er kwamen werkelijk duizenden mensen luisterden naar een radio. En die radio's, dat was het leuke, die radio's waren door China geschonken, het communistische China, om te zorgen dat de mensen de communistische propaganda zouden horen. Maar de mensen die stemden niet af op de communistische propaganda, maar op het evangelie. Zo'n grapje van God, denk ik. Alleen het gevolg was natuurlijk dat mensen wel luisterden naar het evangelie, maar weinig opgeleid werden. En dat ze om bijbels onderwijs vroegen. En dan natuurlijk zo dicht mogelijk bij huis, want er waren geen mogelijkheden om te reizen daar vanwege allerlei toestanden. Slechte wegen, mijnen, et cetera. En zo begon het TEE-werk, theologisch onderwijs op afstand. Daarbij werd de dominee werd opgeleid, of de voorganger werd opgeleid, en die kwam dan terug en in het dorp waar hij werkte, en die begon dan de mensen weer op te leiden. Dat is TEE-werk. En dominee Jan van Spijker begon daarmee, tegenwoordig predikant in Hoogeveen, in dat dorpje Mukuba, in de provincie Zambezia. En hij was daar met zijn collega's aan het werk, als zendeling predikant. En dat werk, dat kost natuurlijk wat. Als je een voorganger wilde opleiden, kostte dat op jaarbasis ongeveer €200 per persoon. En daar zijn we nog mee bezig, nog steeds, dit te doen. Maar wel zo dat als iemand opgeleid is en de cursus doorlopen heeft, van 1 jaar of 3, 4, dat hij dan zelf ook verder kan en de boeken meeneemt en vervolgens in zijn regio weer op gaat leiden. Zijn begeleiding en zijn boeken enzovoort, die kosten ons ongeveer €200. En wat dit is, weet ik niet. Dit is de magie van de digitale wereld. In elk geval, wat hier moet staan, is dat daar vanuit natuurlijk de behoefte ook kwam, vanuit het TEE-werk, om mensen die gewoon goed waren, bij hun verstand waren, om die opnieuw verder op te leiden. Als het ware de leiders, de mensen die al vanzelf vroegen om meer onderwijs, dat die wat meer centraal onderwijs kregen. En dat gebeurde in de Bijbelschool in Mukuba. Dus nu kregen de mensen niet een boek mee naar huis en gingen daar aan het onderwijs, maar ze kwamen voor een week of 2 weken om onderwijs te genieten in die Bijbelschool in Mukuba. En hier ziet u een van de medewerkers, de school, terwijl die gebouwd wordt. En dit zijn de 5 mannen, eerste studenten, die daar waren. In 2004 zijn we daarmee begonnen. Er waren toen 6 studenten en inmiddels in 2010 hebben we ruim 20. En de eerste zijn natuurlijk ook weer afgestudeerd. En nog steeds bereiken ze duizenden mensen, gelukkig. Alleen nu staat het werk niet meer onder leiding van dominee van Spijker, maar dominee Vos en zijn vrouw en zijn dochter begeleiden hem daar natuurlijk mee. En zij zijn daar heel hard bezig om dat onderwijs ook te volgen. Ik denk toch dat mijn pc iets anders is dan deze pc, dus dan pakt het niet. Het is wel vervelend, dat is. Hier staat het weer netjes. Alleen dominee Vos werkt nog in Mozambique. Hij woont daar samen met zijn vrouw, dus met zijn dochter Inge. En tot volgend jaar zal hij leiding geven. Want inmiddels heeft hij namelijk die vijf mensen die u op die... Nee, die komt er nu aan. De volgende foto, de vijf mensen waarmee hij samenwerkt, heeft hij opgeleid. En zij nemen zijn werk over. Mannen die uiterst capabel zijn om onderwijs te geven. Die met z'n vijven het hele regio bestrijken. En de een die stuurt, of twee sturen de TEE-programma aan. En die drie dat bijbelschoolprogramma. Maar daarnaast kom je natuurlijk allerlei andere dingen tegen. Want als iemand het evangelie hoort, maar een lege buik heeft, dan moet je ook wat in die lege buik doen. Of als iemand problemen heeft met zijn gezondheid, moet je wel wat aan die gezondheid doen. En daarom zijn er ook allerlei activiteiten ontplooid naast dat zendingswerk, naast dat TEE-werk. Bijvoorbeeld in het verbeteren van landbouwmethodes, alfabetisering. Heel veel mensen kunnen namelijk niet goed lezen. En natuurlijk het probleem in Afrika, aandacht geven aan HIV/AIDS. En mensen leren te sparen en elkaar te helpen. En dat is op een hele vreemde, mooie manier. Helpen. Je geeft één gezin twee geiten. En je zegt, oké, als jij daar kleine geitjes van hebt gekregen, dan moet je de eerste, van de eerste vier geitjes die je hebt, moet je twee geven aan een volgend gezin. En dat volgende gezin moet dan weer van de eerste vier die ze gekregen hebben, twee geven, een mannetje en een vrouwtje natuurlijk, aan het volgende gezin. En zo zijn we inmiddels een jaar of zeven bezig met deze soort, dit microkrediet noem je dat, met een mooi woord. Microkredieten op hele simpele schaal. En dat loopt als een trein, kan ik u vertellen. Op die manier komen de mensen aan een beetje vee. De voeding wordt beter. Hebben ze beter weerstand tegen allerlei ziektes. En kunnen ze ook beter gebruik maken van de HIV-AIDS medicijn. En er is heel veel noodhulp gegeven door onze kerk. U hebt er misschien zelf al eens voor gecollecteerd, overstromingen in Mozambique. Nou, in die regio waar dominee Vos werkt, is het heel erg problematisch door de hoeveelheid regenval die daar valt en de enorme ontbossing die plaatsvindt. En daar zijn we heel erg mee bezig om daar iets aan te doen, om de mensen daar te helpen. En dan vraag je je natuurlijk af, want wij willen dat weten, hè, wat heeft de mens er nou van gemerkt in dat dorpen daar? Nou, door die geiten bijvoorbeeld en door een betere oogst die ze kregen vanwege verbeterde methoden, hebben ze meer geld beschikbaar om hun kinderen naar school te sturen. Hebben ze ook, wat je zou zeggen, minder last van de hongerperiode. Want van januari tot maart was het altijd zo van nou, als het lang duurde voordat de oogst van de akkers kon komen, dan moest men het zaaigoed dat men nog had liggen voor de volgende oogst, moest men dat al opeten. En dat is natuurlijk een heel probleem. Of men moest beginnen aan het zaaigoed terwijl men nog niet eens gezaaid had om te eten dan het zaaigoed om te eten. En dat heeft veel minder impact daar. En men helpt elkaar veel beter. Men zorgt elkaar veel beter voor elkaar. Want wat die burgeroorlog in Mozambique wel gedaan heeft, is alle sociale controle en sociale cohesie in de samenleving gewoon kapot maken. Mensen zorgden niet meer voor elkaar. Mensen hadden geen zin meer om voor een familielid nog wat te doen, want hun eigen gezin ging voor alles. En wat doen wij? Ja, dat is natuurlijk wat het belangrijkste vraag waarom ik eigenlijk hier ook ben bij u. Om u iets mee te geven, om over na te denken, maar ook om aan het werk te gaan. Om te bidden voor deze mensen, voor het werk wat daar gebeurt, om ook uw gaven te geven. U mag straks uw gaven geven. Ik heb gezien dat u bij de uitgang zelfs gaven geeft voor de arme zandmensen in Botswana, om ze kleding te geven. Uiterst nodig in de winter daar. Dus ik zou zeggen, als we samenwerken, ja, dan zie je Gods geest gewoon geweldige dingen doen. En het Afrikaanse spreekwoord, als je snel wilt gaan, ga dan maar alleen. Dan moet je de dingen alleen doen, zegt Afrika. Maar als je ver wilt gaan, dan moet je elkaar ondersteunen en doorgaan. Nou, laten wij proberen om samen deze mensen die werken en daar bezig zijn echt te helpen. En vooral voor ze te bidden. In ieder geval heel hartelijk dank daarvoor. En dan krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. En daarna zingen we uit gezang 79 het eerste, tweede en het vierde vers. mogen van hier gaan met de zegen van onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten zij genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.